Goedemorgen. Jan, dankjewel voor de mooie liederen die we samen gezongen hebben. Heerlijk. De laatste anderhalf, twee weken zijn we met de gemeente bezig. En we hebben een thema gehad, geestelijke strijd. En afgelopen woensdag hebben we dat als kring ook besproken. Dus iedereen die op de kring is geweest, hebben waarschijnlijk dezelfde vragen gehad en dezelfde dingen gedaan. En daarover denkend ben ik gekomen tot deze vraag. Ben jij echt overwinnaar? Daar zit natuurlijk de vraag, ben ik echt overwinnaar? En op deze vraag krijgt u vandaag, in wat voor vorm dan ook, krijgt u antwoord. Als ik om mij heen kijk en ik kijk af en toe in mijn eigen leven, dan zie ik dat ik niet altijd overwinnaar ben. En ik zie in verschillende huwelijken, in de mensen om mij heen, We hebben verslavingen, huwelijken lopen niet goed. We leven lang niet altijd een overwinnaarsleven. En dat heeft mij eigenlijk aan het denken gezet, ja, hoe komt dat dan? Waarom komen wij niet altijd tot het doel zoals de Heer het bedoeld heeft? En daarbij komt de vraag, strijden wij wel de goede strijd? En als je dan aan het lezen bent in de Bijbel, dan loop je tegen een bepaalde tekst aan. En die gaan we nu als eerste lezen. Dat is Matteüs 7. Wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Altijd als ik deze tekst las, was mijn eerste gedachte, dat is niet voor mij, dat ben ik niet. En dan gaan we weer door met de volgende bladzijde. Ik heb me nu eens afgevraagd, waarom geldt dit niet voor mij? Waarom ben ik dit niet? Er is best wel een vraag van, hè? Want deze mensen, er zijn heel veel aspecten. Ze komen uiteindelijk bij de Heer en zeggen, nou, ik ben binnen, ik ben er. Hè? Want ze zijn verbaasd over het feit van dat de Heer zegt, wie bent u? Ja, maar ik heb krachten gedaan, ik heb geprofiteerd, ik heb demonen uitgedreven. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zitten er best een paar dingen mee die ik mee zou willen maken en die ik ook wel zou willen. Dus er gebeuren best wel hele bijzondere dingen. Deze mensen hebben bijzondere dingen gedaan. En toch zegt de Heer, ik ken u niet, ga weg van mij. Dus toen kwam mij de vraag, en dat is ook een vraag aan u, hoe weet u nou dat dit niet voor u is? Hoe weet u nou dat u waarlijk gered bent? Ja, dat zijn best wel dingen, hij brengt verkeerde vruchten voort, dat is wel duidelijk. Om dat nou inzichtelijk te maken, om daar nou eens met elkaar naartoe te gaan, van waar is je fundament, wat is je zekerheid en hoe weet je het zeker? Dus de volgende sheet, hij is razendsnel onze beamerist. Ik heb de mensen in 4 categorieën ingedeeld. De eerste, mensen die niet gered zijn en weten dat ze niet gered zijn. Dat kunnen mensen hier in de gemeente zijn. Ze hebben het evangelie gehoord. Ze weten dat je voor de Heer moet kiezen. Maar ze doen het nog niet, om wat voor reden dan ook. Dan doen we vandaag zeker een oproep. De Heer staat klaar met zijn armen wijd, hè, voor deze mensen. Je kunt altijd naar hem toe komen. Je hoeft niet goed genoeg te zijn. Hij heeft alles volbracht. De tweede categorie mensen. Mensen die niet gered zijn en niet weten dat ze niet gered zijn. De wereld. Ga de straat op. Vertel over Jezus dat je verloopt. Waar heb je het over? Nou, dat is de wereld. Dan als derde, mensen die niet gered zijn en denken te weten dat ze gered zijn. Dat hebben we net gelezen. Daar gaan we zo op door. En dan mensen die gered zijn en weten dat ze gered zijn. Amen, hè? Die eerste drie categorieën, dat zijn mensen, we hebben het over overwinning, geestelijke overwinning. Dit zijn mensen die de strijd altijd verliezen. Als we nou naar die derde gaan kijken, het zijn wel mensen die denken gered te zijn. Die denken te weten, ik kom in de hemel. Ik ben er. Kijk maar naar Matthäus. Ik ga proberen aan de hand van een verhaal, de punt 3... En straks gaan we naar 4, wat duidelijk te maken. Er is een jong echtpaar. En dat jonge echtpaar is net getrouwd. En ze hebben een huis zoals Leen. We gisteren bij Leen wezen kijken in zijn nieuwe huis. Neemt u van mij aan, alles moet geschilderd worden. Dus met z'n tweeën, vrolijk als ze zijn, gaan ze naar de schilderzaak en willen verf kopen. En wat is het probleem? Er zijn maar twee kleuren verf. Zwart en wit. Nou, de moeders heeft het een beetje voor het zeggen van de kleuren. Er wordt voor wit gekozen. Dus, vrolijk gaan ze naar huis. Alle kwasten en alles. En alles schilderen ze wit. Het plafond, de muren, het bed, alles wordt wit geschilderd. Alleen hij was een beetje ondeugend. Net als ik. Op een gegeven moment staat hij naast zijn vrouw. Heeft de rollen vast en zo rats zo over de arm. Een klodderwerf. Had hij niet moeten doen. Het werd een janboel. Zij neemt natuurlijk vaak ze rollenbollen over de grond. Ze raken de muur en alles. Ze worden helemaal wit. Gewoon totaal wit. En ze rollen door. En op een gegeven moment, lachend en rierend, liggen ze daar op de grond. En ze kijken naar mij. Joh, jij bent wit. Nee, jij bent wit. Dus hij gaat staan en kijkt in de spiegel en denkt. Wow, ik ben wit. Wat is nou de moraal van dit verhaal? Wie zijn deze mensen? 3. Dit zijn mensen die opgroeien hier, in de kerk. Het zijn mensen die opgroeien in een omgeving waar alles wit is en waar wit lijkt. Je groeit op, dat kan van jonge leeftijd zijn tot oude leeftijd, en je ziet de dingen zoals ze horen. En je gaat ze nadoen. Je gaat wit praten. Je gaat wit doen. Uiteindelijk denk je dat je wit bent. Je kunt je laten dopen. Ja, dat hoort toch? Dat zeggen ze toch? Ik laat me dopen. Je kunt hier een praatje houden. Want ja, je groeit op in de gemeente. En nou ja, je zegt af en toe wel dingen. Je kunt wat zeggen. Je kunt oud te worden. Je kunt geld weggeven. Je kunt goede dingen doen. Je kunt iemand helpen. Maar op zich, dat zijn allemaal dingen die je kan doen vanuit het vlees. Maar ben je van binnen wit? Die mensen zijn van binnen niet wit. Dat is de categorie nummer 3. Dan zeg je, nou dat is lekker. Alles wat ik voor ogen had, maar ik denk, doe de dingen goed. Dat kun je ook allemaal uit het vlees doen. Hoe weet je nu dat het wel klopt? Daar heeft de Heer een oplossing voor, maar ik moet een slok water nemen, want het lijkt wel een leren lap. Nogmaals, ik ga geen oordeel geven, hè, jongens. God tussen jou en God, jullie weten of het goed zit of niet. Maar er zijn wel dingen die vanuit het vlees gebeuren en er zijn dingen die vanuit de geest gebeuren. En ik ga nu aan de hand van de Bijbel uitleggen wat vanuit de geest gebeurt. En dat kan voor, en daar wil ik het samen met jullie over hebben. En dan ga ik voor lezen de volgende. Efeze 5. We hadden al gelezen in Matthäus dat men slechte vrucht voortbrengt. Dan zal er ook wel een goede vrucht zijn, toch? Dan is dus degene die slechte vrucht voortbrengt, die zit in categorie 3. Maar wij willen natuurlijk in het winnaarsteam zitten. En dan zullen we dus goede vrucht moeten voortbrengen. Nou, dan gaan we Efeze 5 vanaf vers 8 lezen. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. He, dus was u voorheen duisternis en nu bent u licht. Dus je bent het kruis voorbij, hè, jongens. Hier praten we over een wedergeboren iemand. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere welgevallig is. Er staan hier vier aspecten in, die ga ik u met u uitlichten. Goedheid. Goedheid is iets tussen ons, mens, mens. Rechtvaardigheid is iets, God, mens. Waarheid is iets wat in je binnenste zit. En beproef wat de Heere welgevallig is, dat is actie. Dat is onze, wat we ook daadwerkelijk op alle drie de fronten doen. Eigenlijk zeg ik, op het moment dat je voorbij het kruis gaat en je bent wedergeboren, laten we zeggen dat je DNA, misschien een moeilijk woord voor sommigen, maar je binnenste verandert. De Heilige Geest komt in je wonen, je verandert echt. Het is niet meer hetzelfde meer. En op dat moment kun je pas dingen vanuit de Geest doen. Dus als je in categorie 3, bijvoorbeeld de groep 3, geld weggeeft, allerlei goede dingen doet enzovoort, dan gebeurt dat vanuit het vlees. Maar het zou ook kunnen ontstaan vanuit de geest. Goedheid. Welke goedheid wordt hier bedoeld? Het is de onderlinge tussen broeders en zusters onder elkaar. Wat wordt hier bedoeld? Het is eigenlijk, als je naar de grondtekst gaat kijken, agape, goedheid. En agape betekent eigenlijk een niets terugverwachtende, zoals agape, liefde van onze God. Het is niets terugverwachtend. Dus de goedheid waar ze hier over praten, de vrucht van het licht, is een iets andere vertaling, de vrucht van de geest, vrucht van het licht, gaat over agape, goedheid. Dat is een goedheid waar niets voor terugverwacht wordt. Dat is wat anders dan dat ik voor Dick wat doe, omdat we vrienden zijn of voor Gerrit. Agape goedheid is wat je vanuit de geest doet voor iemand, bij wijze van spreken, die je niet kent. Die wat dan ook, je hoeft er niks voor terug te hebben. Het is vanuit de liefde van God dat jij wat voor de mensen doet. Dat is agape goedheid. Maandag, heel sportief als ik ben. Nog niet, maar dat gaat komen. Want ik wil natuurlijk een beetje op gewicht blijven. Als je de 50 passeert, is dat erg lastig. En zijn we bezig fietsen met Gerrit. En ik denk dat we 200 kilometer per uur fietsten, zo'n beetje. Ik denk dat we 25 fietsten. Maar het was voor mij hard zat. En Gerrit is een wat betere fietser dan ik. En op een gegeven moment, nou, het zweet tot op mijn rug. Liep zo naar beneden, u weet wel waarheen. Ik denk, Nou, dat voor de eerste keer. En op een gegeven moment ging ik in het luutje waaien bij Gerrit. En ik was daar bezig. En hij liet dat toe. En ik was daar bezig. En ik denk, hij strijdt voor mij. Hij vraagt er niets voor terug. Hij strijdt voor mij. Ik rij in de luwte bij hem. Nog sterker, hij wees me ook de weg. Want als je achter dat lichaam van Gerrit, je ziet de weg natuurlijk niet meer. Je ziet alleen zijn achterwiel. En en hij leidde ook de weg. Natuurlijk zit hier vriendschap in, hè? Natuurlijk verlangt Gerrit niets van mij terug. Maar als we dit nou eens geestelijk zien. En we zeggen, ik zeg het tegen Leo. Leo, ik strijd voor jou, jongen. En ik verwacht daar niets van terug. En dat weet je. Mijn huis staat open. Mijn tijd staat open. Ik bid voor je. Ik strijd voor jou. Ik strijd voor jou, Jonathan. En nu je moeder verloren bent. Ik ben er voor je. Ik hoef er niks voor terug. Dat strijden. Dat, weet je waar dat plaatsvindt? Dat vindt onder andere plaats in de bidstond. De bidstond is natuurlijk een plaats. We zijn allemaal moe. We zijn allemaal druk. Maar daar strijden wij voor elkaar zonder er iets terug van te verwachten. We bidden voor de gemeente, we bidden voor elkaar. We zitten tegenwoordig in groepjes en dan mag iedereen zijn nood laten horen. Dat is een kort tijdstukje van de bidstond en dan bidden we voor elkaar. Dat is agape. Goedheid. Gewoon strijden voor elkaar. Ben er voor elkaar. Vanuit die goedheid, daar ontstaan dus ook de goede werken door. Zoals in Jacobus gezegd wordt, geloof zonder werk is dood. Het gaat niet om die categorie 3, die kunnen ook goede werken doen hoor. Maar dat kan zijn om aanzien, om zich goed te voelen. Je kunt om heel veel redenen geld weggeven, als we het even over geld weggeven hebben. Of goede werken doen. Ik kan bij Dick gaan schilderen omdat ik wil dat hij bij mij terugschildert. Maar dat is geen goed werk. goed werk is als ik bij Anita ga schilderen. En ik verwacht er nooit wat van terug, want ik weet dat Anita niet bij mij komt schilderen. Dat zijn de goede werken zoals de Heer het bedoeld heeft. Dat is de goedheid. En deze goedheid, die kun je niet vanuit jezelf doen. Dat is iets wat de Heilige Geest jou toe pusht, jou toe dringt. Dat is iets wat aanwezig is als je in het kruis voorbij gaat. Dan gaan we naar rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid gaat over de relatie tussen God en jou. Het besef wie je bent. Goede vrijdag heb ik het erover gehad. Dat je het in Christus kan zien. Als zijnde, zie Christus even als een huis. Dan moet ik vaak aan denken. Dan denk ik, oké. En dan kijk ik naar boven, naar de Heer. Maar ik zie altijd de dakrand. Mijn huis had een glazen dak. Dan kon ik goed naar de Heer kijken. Maar ik zie altijd de dakspant. Ik zie altijd Jezus. Ik besef mij altijd dat Hij mijn rechtvaardigheid is. En omdat ik in dat huis woon en ik om mij heen kijk en ik zie Jezus, ontstaan daar andere dingen door, hè, wat kenbaar is bij een christen. Ik besef me dat Hij mijn rechtvaardigheid is. Ik besef mij dat ik het niet alleen kan. Daar komt het zondebesef vandaan, het echte zondebesef. Dat komt uit het feit dat jij weet dat je in Christus bent, dat je weet dat Hij jouw rechtvaardigheid is. Daar komt zondebesef vandaan. Daar komt ook de wil vandaan om rechtvaardig te leven. Als jij de hele dag beseft dat je in het huis bent bij de Heer en je ziet hoe rechtvaardigheid is, ik wil het ook. Ik wil ook zo leven. Ik wil ook rechtvaardig zijn. Praten met God. Als jij nou de hele dag ergens woont in Gods huis, is het heel natuurlijk, heel normaal dat je dagelijks met de Heer praat. Dat doet een gewoon mens vanuit het vlees ook niet. Je kunt wel bidden, maar dit is eigenlijk een natuurlijk iets wat de geest bewerkstelligt. Want je weet wie je bent en je weet waar je bent. Dan gaan we naar waarheid toe. Ik neem weer een slokje, Nathan. Waarheid. Johannes 17, vers 17, ik heb hem er niet op gezet, ik zal hem u voorlezen. Heilig hen, dat is een actie hè, heilig hen, God, heilig hen, door uw waarheid, uw woord is waarheid. In waarheid zitten twee aspecten. Het eerste is, het gaat over de relatie met jezelf, hè? Wie ben je zelf? Wie ben je als niemand naar je kijkt? Wie ben jij nou echt? Ben je echt integer? Ben je echt betrouwbaar? Ben je echt eerlijk? Ook als niemand je ziet? En daar... Dan ben ik hem even kwijt. Oh ja, daar ontstaat iets uit. Als de Heilige Geest jou vormt en jou doet en je bent echt integer, dan wil je de waarheid leren kennen. En wat is de waarheid? Dat is zijn woord. Dus waar komt die honger vandaan en dat Bijbel lezen? Dat komt dus ook vanuit de Heilige Geest. Dit zijn allemaal, naar de kring gaan, naar de kerk gaan. Je kunt het allemaal uit het vlees doen of je doet het vanuit de geest. Waarom? Omdat je op zoek bent naar de waarheid. Hij zegt het heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Daarom is een symptoom, een aanwijzing, een, hoe noem je het ook, van een christen dat die Bijbel leest. Al die dingen worden gevoed en die wil je omdat God je daartoe zegt. Dan eindigt een stuk tekst. Beproef wat de Heere welgevallig is. Dat is eigenlijk er wordt daar bedoeld een continu proberen. Het is een continu proberen. Je bent vanuit die dingen, je bent continu op zoek en wil je doen wat de Heere welgevallig is. Waarom? Omdat je van hem houdt, je woont in het huis. En daar zijn een paar dingen voor nodig. Daar is onder andere de bereidheid nodig om te veranderen. Want stel nou dat de Heer wat van je vraagt. Stel nou dat hij zegt kom in beweging. Doe iets. Dan moet je allereerst bereid zijn. Stel dat je iets leert. Bijvoorbeeld, je komt in de gemeente, je leert het en je houdt echt van de Heer. En hij zegt, laat je dopen. Dan is dat ook een actie die voortkomt omdat de Geest je trekt, omdat de Heilige Geest je laat zien, ja, maar dit wil ik. Dit wil ik van mijn kinderen. Dit is mijn opdracht. Dat is een van de eerste dingen. Laat je dopen. Ga daar niet nou voor de trein liggen, voor zo'n blok op de rails liggen. Laat je gewoon dopen. En jongens, je hoeft nergens goed genoeg voor te zijn als je je laat dopen. Het enige wat je moet doen, is geloven. Geloven dat hij daar voor jou hing. Geloven dat hij is opgestaan. Dan komt de actie. Dan komt er beweging in je leven. Maar je moet wel bereid zijn om, dat moet ik heel regelmatig, ik denk altijd veel, meen altijd dingen te weten. En keer op keer kom ik erachter dat het toch misschien wel anders is. En dat ik moet leren. En ik ben daar ontzettend toe bereid. En ik hoop dat u dat ook bent. Weet je wat nou mooi is? Er is een enorme belofte in gehoorzaamheid. En die belofte ga ik zo laten zien. En ik hoop dat u daar allemaal, net als ik, ontzettend naar uitkijkt dat we dat mogen meemaken als gemeente, als persoon zelf, is, laat hem maar eens zien. Deze is zo mooi. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich, let goed hè, sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Dat is gaaf. Dat wil ik wel. Ik wil dat God zich in mijn leven sterk gaat bewijzen. Als we het dan over geestelijke strijd hebben, jongens. Ik weet wie er gaat winnen. De Heer gaat winnen. Want hij gaat zich sterk bewijzen. Maar ik heb een uitdaging. Ik zal hem eens anders lezen. Want de ogen van de Heer trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan de gemeente, de ark, van wie het hart volkomen is met hem. Zou dat niet gaaf zijn, jongens? Ik kan het niet alleen. Niemand hier kan het alleen. Als wij nou die verandering willen zien, en wij willen echt iets zien gebeuren in de gemeente, laten wij dan allemaal ons hart volkomen toewijden aan hem. In de geschiedenis was er iemand die dit heel erg goed begreep. Ongeveer een jaar of 3000 geleden was er een jonge man, was achtste in het gezin, had een beetje rozig haar, was herder. En zijn broers die kwamen op een gegeven moment in gevecht. Die kwamen in gevecht met een vijandig volk van Israël, hij was Israëliet. En dat waren de Filistijnen. En hij ging op een gegeven moment op visite bij zijn broers die aan het front waren. En die hadden letterlijk en figuurlijk een reusachtig probleem. Zo reusachtig, dat was een reus, en u weet al wel wie we het hebben, over David. Hij had bijvoorbeeld een speer, moet je nagaan, een boom, en die speerpunt alleen al woog 7 kilo. 7 kilo, alleen de speerpunt. Zijn harnas woog 60 kilo. Dat was een reusachtig probleem. Maar hoe stond David bekend? David stond bekend, alles wat we besproken hebben. Hij had een relatie met hem bekeerd. Hij vreesde de Heer. Hij had echt die relatie met de Heer die wij nodig hebben om overwinning te kunnen behalen. En hij zegt iets geweldigs op een gegeven moment. Als hij daar aan dat front is, dan gaat hij iets zeggen. En ik hoop dat wij dat ook kunnen zeggen tegen al onze problemen, tegen alles wat in ons leven opkomt en wat er gebeurt. Is dat we deze gesteldheid, dit hart mogen hebben en mogen krijgen en misschien al hebben. Dat wij dit kunnen zeggen tegen onze problemen. Man, ben je snel. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpvies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gewoond heeft. Ziet u wat hier gebeurt? Hij gaat naar zijn probleem toe en hij zegt, hoe groot jij ook bent, probleem, ik ben hier met Jezus. Ik sta hier niet als Robert, ik sta hier als Jezus. Wat zegt hij dan tegen zijn probleem? Op deze dag zal u in mijn hand, zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Dus daar zegt hij, overtuigd als hij is, de Heere haalt u weg vandaag. Uw hoofd gaat er vanaf. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven. En aan de dieren van de aarde en heel de aarde zal weten dat Israël één God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hoort u dat? Het is niet ik. De strijd is van de Heere. Hij strijdt voor ons. Als u hier nu zit en u bent bij uzelf aan het denken gezet en u denkt bij uzelf, zit ik wel in het overwinnaarsteam? En u zegt, ja, maar ik wil daar zitten. Ik wil in het overwinnaarsteam zitten. Ik heb nog nooit een keuze voor de Heere gemaakt. Aan het einde van de dienst zullen hier mensen staan. Ik ben ook ter beschikking om daar verder met u over te praten. Maar ik ga er zo met u ook voor bidden. Als u hier bent en u bent overtuigd, ja, maar ik herken dit. Zo werkt de Heilige Geest ook in mij. Ja, maar ik ben wit. Amen, zeg ik dan. Amen. Maar misschien bent u toch niet altijd overwinnaar in uw leven. En zegt u, ik zou meer overwinnaar willen zijn in mijn leven. Dan gaan we daar ook voor bidden. En ik daag u uit. Heel eenvoudig. U hebt het al veel gehoord de laatste tijd. Kom bijvoorbeeld naar de bidstond. Of ga naar een broeder toe en praat erover. Hoe komt het nou dat je in je leven zoveel weerstand? Praat erover met elkaar. Deel je problemen. Dat hoeft niet per se in de bidstond. Het is een hele goede plaats. Maar je kunt ook naar een lieve broer of zus gaan waarvan u zegt, nou, ik wil dat gewoon delen. Laten wij zijn diegene met die goedheid die zegt, kom maar bij mij. Ik strijd nu even bij jou. En dat vanuit het besef dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus. Met de bereidheid om te veranderen. Want als je dan naar iemand toe gaat en hij geeft je advies, en het is van God, ga dan lopen. Doe het dan. Blijf niet op je billen zitten. Want uiteindelijk, als je overwinnaar wil zijn, zul je zelf in beweging moeten komen. Hij is overwinnaar, maar je moet wel in beweging komen met hem. Hij was overwinnaar, maar David, die ging wel naar die reus toe. Hij pakte wel die steen op. Hij ging wel slingeren, dat kon niet goed. Hij deed het wel. Deed David het op dat moment? Nee. God deed het, maar David ging wel lopen. Hij ging wel zijn probleem tegemoet. Hij ging zijn probleem, kwam die onder ogen. Dat moeten wij doen. En ik daag u uit om dat echt beter pakken. Ga ermee aan de slag. Kom naar de bidstond. Of laat je helpen door een broer of een zus als je het te spannend vindt. Maar laat drukte of wat dan ook het in de weg staat om je toe te wijden aan de Heer. Zet die stap en laat dat geen valkuil zijn. Ik wil twee dingen doen. Ik wil niet de boel helemaal confronteren, maar ik wil eigenlijk twee keer bidden. De eerste keer met jullie en de tweede keer voor ons, ook voor mezelf. De eerste keer met jullie, dat als er mensen zijn die voor de Heer willen kiezen, dan wil ik eigenlijk zeggen, laten we dat met elkaar ervoor bidden. Ik denk als we allemaal gaan staan, ga ik het gebed gewoon voor de mensen die zeggen, ja, maar ik heb nog nooit voor de Heer gekozen. Dat ze kracht mogen krijgen om de Heer te kiezen, dat hij ze mag vervullen met hun hart. En daarna wil ik voor de gemeente, dat geldt ook voor mezelf, bidden dat wij die gemeente mogen zijn, dat wij in overwinning mogen leven. Dus bij het eerste gebed bid alsjeblieft met me mee voor degenen die die keuze nog niet hebben gemaakt, die twijfelen, dat ze een keuze voor de Heer mogen maken. En nogmaals, wij zijn hier zo. Hè. Ik zal het nu dan niet doen, maar ga niet weg. Ga niet weg als je die keuze wil maken, jongens. Het is van levensbelang om overwinnaar te zijn. Ik wil eerst beginnen met het eerste gebed. Ja, Vader God. U kent onze harten, Heer. U kent de harten van iedereen die hier in de gemeente is, Heer. En zo zijn er misschien mensen hier, en u kent ze, Heer, die nog nooit voor u hebben gekozen, maar wel overwinnaar willen zijn. Voor u willen kiezen, Heer. En Heer, ik vraag u nu, wilt u ze vervullen met uw Heilige Geest? Wilt u ze, ja, bekrachtigen, Heer, dat ze mogen weten dat u de enige ware God bent. De enige ware redder en verlosser, Heer. En geef ze ook de moed en de kracht om in gesprek te gaan, Heer. In gesprek te gaan met ons, met mensen die ze vertrouwen om te vertellen, ik wil gaan voor Jezus. Ik voel me misschien niet goed genoeg, hè, dat is vaak gehoord, Heer, maar u bent goed genoeg. Ja, Heer, vervul ze met uw kracht, Heer. Laat ze die stappen zetten om te gaan voor u, de enige ware levende God. Amen. Ja, Vader God, zo wil ik ook iedereen voor uw troon brengen, Heer. Heer, wij willen zijn een gemeente van overwinnaars, Heer. Maar niemand kan dat alleen, Heer. Ik wil vragen voor uw kracht, dat u ons in beweging mag zetten. Dat wij de stappen zetten naar u toe die nodig zijn om een overwinnaarsleven te zetten. En ook voor een ieder, als je die stap wil zetten, je kan het niet alleen. Kom naar ons toe. Kom naar de bidstond. Praat met een broer of zus. Maar blijf niet zitten en leef geen leven die niet vol is. Die niet tot het doel komt van wat de Heer bedoeld hebt. Want wat Hij bedoeld hebt is goed, is mooi. En dan kun je de zegen van de Heer verwachten elke dag weer. En dat bid ik in ieder toe. Een overwinnaarsleven in de kracht van Hij die het doet. Onze Heer Jezus. Amen.